De tekstwoorden voor deze avonduren vindt u het uw gelezen schriftgedeelte, de brief aan de Galaten, het derde hoofdstuk, de versen 23 en 24. Ik zei het verkeerd, dit is niet voorgelezen, maar omdat het al enkele weken voorgelezen werd, was ik even de war. Galaten 3, vers 23 en 24. Daar spreekt het woord des Heren aldus: doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Tot zover. Overdenken wij vanavond wet en evangelie, voor zover wij dat kunnen overdenken. Want wet en evangelie zijn niet in woorden samen te vatten of uit te drukken. Dat er hier een belangrijke zaak aan de orde is, dat zult u zich misschien wel of niet bewust zijn, maar velen toch wel, lijkt mij. Want daar wordt nogal eens over gesproken, over wet en evangelie. En wij hebben daar ook met verschillende mensen, zijdelings of direct, wel contact over gehad. En dat daar iets wrong, dat men bang was dat de wet niet gepredikt zou worden. Nou is altijd moeilijk, dat kan ik me wel, dat geef ik altijd maar als raad. Als je een keer of twee of drie ergens komt om te luisteren naar de prediking van het woord, dan valt dat nog niet mee om dan direct daarover een oordeel te hebben. Persoonlijk ben ik wat dat betreft misschien te wel erg makkelijk. Ik zeg altijd: die mij oordeelt is God. En in een goede harmonie vind ik een gesprek vaak wel aangenaam, kan wel eens verhelderend werken, en toch over het algemeen hou ik er ook weer niet zo van. Nee, dat ligt er op een heel ander niveau. Verkondiging of met elkaar wat ergens over praten. Maar die nu langer mag verkeren onder de prediking van Gods woord, die hoop ik dat het wel duidelijk geworden is dat de meesten die zo spreken, alsof de wet niet gepredikt wordt, dat deze mensen nooit werkelijk in hun leven hebben geloofd het doemvonnis dat de wet over hen uitspreekt, en het evangelie. En dat men op enigerlei wijze toch nog iets van de situatie wil redden, zodat onder het mom van: is dat nou niet wat te makkelijk, of krijgt dan die tegenstelling, te licht, een ander zegt weer: nee, het is veel te zwaar, of het is ziekelijk. Maar dat ik voor mezelf weet. De leer van Gods genade en ontferming. Daar vertillen we ons eeuwig aan. Die is zo zwaar dat we hem nooit van de grond krijgen. Die gaan we alleen verstaan als wij persoonlijk in ons leven door de werking van Gods geest en woord iets daarvan mogen leren, bij aan- en bij voortgang. En anders zeg ik altijd, laten we dan niet te veel praten. Och. Als de zon daar wel eens wat te veel praat, dat is dan niet zo erg. Maar als een mens met een handje vol godsdienst zo ontroeren is en dit en dat, is altijd een akelig iets. Nee. Nu vanavond, we hebben gelet op de wet en de belofte Gods enzovoort. Verschillende aspecten zijn door de apostel in dit schriftgedeelte aan de orde gesteld. Maar nu vanavond dacht ik in zonderheid aan de uitspraak onder ons, wel bekend natuurlijk, wet en evangelie. Waar ik zeker geen aanval op zou ondernemen. Helemaal niet. Maar het gaat om wet en evangelie zoals zij in het evangelie tot ons komen. Dat staat voorop. Laten we nu eerst een ogenblik letten op het verband waarin deze versen voorkomen, omdat ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat velen ook deze tekstwoorden uit hun verband halen en de directe betekenis overbrengen in het werk en op het werk van de bekering tot God. En dat dan meestal ook deze teksten worden aangehaald. De kanttekening zegt daar ook wel iets van, later, maar bij deze, vooral het 23e vers, tekenen onze vaderen, hoewel dat heeft ook geen goddelijk gezag, zeg ik erbij. Alleen het woord heeft goddelijk gezag. Maar als zij lezen, doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, dan laten ze dat direct betekenen, doch eer Christus kwam, waren wij, Joden, het is Paulus die schrijft, in de bedeling der wet. En dat mag je zo ruim mogelijk zien. Daar mag je alle wetten onder samenvatten. Waren wij onder de bedeling van de wet? En zijn daarin ingesloten geweest. In bewaring gezet. Tot op Christus. Lezen de kanttekeningen dan weer. Die geopenbaard zou worden in de volheid destijds. Daarom geef ik u allereerst deze letterlijke, of deze directe betekenis in het verband en het betoog van de apostel Paulus. Want de apostel Paulus heeft in dit hoofdstuk en in deze brief nog niet direct hier aan de orde gesteld een bepaald systeem van bekering. Maar over werken en genade, oude en nieuwe bedeling, de profijtelijkheid van de nieuwe bedeling boven de oude bedeling. En als Paulus dat allemaal zegt, dan moeten wij, en dat wil ik u nogmaals benadrukken, dan moeten we wel even erg inhouden dat Paulus telkens spreekt over de wet, zoals ze in de handen en in de harten van onwedergeboren mensen functioneerde. Voel je? Houd dat ook even in gedachten. Want de apostel heeft ook vastgesteld in dit schriftgedeelte, de wet is niet tegen de beloftenissen Gods. Dat niet. Ik geloof dat het Paulinisch is om te stellen, en wat hij zelf zegt, het goede. De wet is het goede. Maar telkens weer kun je merken dat de apostel Paulus ook zich uit, zoals dat onder de Joden gangbaar was, en dat is onder ons ook gangbaar, dat is de leer van een onwedergeboren mens. En een onwedergeboren mens die niet gelooft, die het evangelie niet kent, die kan nooit het rechte gebruik der wet kennen. Dat is onmogelijk. Die kan nooit anders dan met de wet in de handen, hebben wij gehoord. En dat was het toppunt van godloosheid. Met de wet in de handen ten slotte de enige wetsdrager ter dood verwijzen. Wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Dat deed Paulus toch ook? Die deed dat toch ook? Voordat de Heere hem riep op de weg naar Damascus, was het geen man in die zin zonder de wet. In de Farizeese zin en in onze zin, wel nee. Daarin was hij juist zeer actief, zeer werkzaam. Altijd bezig, nauwgezet. En een ander die vertrapt misschien Gods wet. En dat is heel erg. Op een goddeloze manier. Grof. En een ander die vertrapt Gods wet. In de veronderstelling dat hij een godzalig mens is. Het is niet allebei hetzelfde. Maar het is allebei wel goddeloos. Laten we dat bedenken. En dat wilde ik vanavond graag aan de orde stellen. In de eerste plaats gaat het uitlegkundig niet aan wie dat dan ook doet. Maar het gaat niet aan om in de eerste plaats deze tekst zo te projecteren, onze tuchtmeester tot Christus, met andere woorden, een mens die wordt zo en zo ver door de wet bearbeid, en als hij dan pas klaar is geworden, dat hij benauwd genoeg gehad heeft, of hoe dan ook, dan komt er een plaatsje voor het evangelie. Ik zeg niet dat dat niet de goede trouw, bij Luther kom je ergens deze gedachte ook wel tegen. Maar ja, ik hou ontzettend veel van Luther. Maar ja, ik heb nooit begeerd wie het dan ook was om te zeggen, ik ben Luthers of ik ben dit of ik ben dat. Ieder mens heeft wel eens zijn voorkeur, dat heb ik ook. Maar ergens moet je altijd eraan denken, geliefde, wat leert ons God? In zijn woord, wat heb ik daar persoonlijk van mogen geloven in mijn leven? Dus in de eerste plaats, ik zal het nog eens herhalen, duidt de apostel hier aan dat zij tot op de komst van Christus, dat zij toen in de bedeling der wet, der schaduwen, der ceremonieën, als onder een juk gevangen zijn geweest. Wij nog onze vaderen hebben het kunnen dragen. Anderzijds wil dat niet zeggen, zoals anderen verklaren, die wet op Sinai, dat is het werkverbond. Dan gaat God het werkverbond nog eens uithalen en oprichten. Dat is het ook niet. De Heer zegt, ik ben de Heer uw God. Wij maken er een werkverbond van, maar het is het werkverbond niet. Dat kan niet. In welke zin kan dat niet? Wel, geliefde, God heeft ons zijn heil bekend gemaakt. Je kunt niet zeggen, Exodus 20, dat is de wet. En Jesaja 53, dat is evangelie. Dat is wel waar. Maar Exodus 20 staat ook in het evangelie. Want dit hele woord is evangelie. Dus daar lees je ook de wet in. Nog eens, de apostel betoogt hier dus in de eerste plaats, voordat die fase van verheldering, voordat die bedeling waarbij al die ramen waar men door moest kijken, werden weggenomen. Toen waren wij als het ware opgesloten. Het was geen opsluiting zonder hoop op ontsluiting, want de wet zeide, ik ben de Heer uw God. En voor iedere Israëliet die waarachtig geloofde, was dat een eeuwig evangelie. Kijk, dat de meesten er een spelletje van gespeeld hebben en anderen onder de donderslagen der goddelijke gerechtigheid verzonken zijn. Ja, wie zal God bevel geven? Wie zal zeggen tegen hem, wat doet gij? Maar eigenlijk in het woord Gods, en we kunnen het zo niet keren of draaien, is God bezig altijd om zijn uitverkorenen, zijn kerk, bijeen te verzamelen. En de wet staat in het evangelie. Je kunt scherp opmerken, je kunt de zaak op scherp zetten. Al zou ik me niet kunnen verdedigen, dan zeg ik, dat weet ik van Gods wegen, door zijn woord en geest. Dat toen de Heere me liet geloven, ik ben de Heere, uw God. Dat toen voor het eerst iets begreep van de wet. Dat toen voor het eerst iets verstond wat Jezus zegt en wat Johannes vermeldt in zijn evangelie, dat de Heere Jezus zegt, indien gij Mozes niet gelooft, hoe zouden jullie mij geloven? Want Mozes heeft van mij geschreven. Maar het was wel in een bedeling van bedekking, van schaduw. Dat wel. Het was ook in die zin ruimer uitgestrekt, hoewel het alleen tot Israël voornamelijk beperkt was. Maar ik bedoel toch, het grote van het Nieuw Testamentische, van de nieuwe bedeling is dit, dat de Heer heeft niet een volk, zal ik maar zeggen, alle Nederlanders, alle Duitsers of alle Engelsen, allemaal uitverkoren. Dat is nou mijn kerk. Nee. Maar de Heer heeft een kerk willen formeren door roeping van de evangelie. Door roeping. Kijk, in het Oude Testament, daar hoor je de bittere klacht. Ik zeg niet dat je dat nu niet meer toe zou kunnen passen. Het is niet al Israël wat Israël genoemd wordt. Maar Israël heeft in die zin voor ons geen betekenis meer. Niet over te twisten. Maar wie van Gods wegen Jacob of Israël heet, dat is Israël. Iets aan te doen. Nou zegt Paulus, in die bedeling met al die doorkijkers, weet je wel, heel in de verte zijn dag gezien. Aan de andere kant, wanneer die lieve geest het hoog verlichtte, dan zeg ik wel eens, wat hebben David en alle heiligen een groot gezicht gehad op de borg en middelaar. Dat ook. Maar toch, we mogen nooit redeneren in een tegenstelling. Het Oude Testament, oh, dat werkverbond. Het Nieuwe Testament, ja, nee. In wezen kan er geen verschil zijn in de genade van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Door éénzelfde genade zijn ze zalig geworden. Maar alle profeten waren geen Jesaja's. En ja, de ganse schrift is het onbedriegelijke woord God, maar je zult toch wel toestemmen dat als je in het Nieuwe Testament gaat lezen, dat je daar dingen leest die in het Oude nog verborgen waren. Men was nog gevangen, als het ware. Met een genadige bedoeling, hoor. Met een genadige bedoeling heeft God dat gedaan. Men was gevangen. Maar als David door Gods eeuwige liefde, door het evangelie, gaat kermigen na, o God gena. Kijk, en hij zou naar de tempel gaan. Dan zou hij daar alleen in de schaduwen Christus door het geloof van ver zien. Maar het wachtte nog op de vervulling. Daarom zegt Paulus ergens, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt zijn. Dat duidt daar ook op. De oude kerk kon in die zin niet volmaakt zijn. Daar moest iets bij komen. De vervulling wachtte. Gods beloftenissen. Ze waren besloten. En dat besloten zijn was wel eens pijnigend. Dat voel je wel aan. Als Petrus het noemt, een juk zwaar om te dragen. Nog wij, nog onze vaders hebben het kunnen dragen. Dan komt het woord wat hier eigenlijk voor tuchtmeester gebruikt wordt, waar wij het woord pedagoog van kennen. Dat komt wel aardig tot zijn recht. Want de pedagoog was ook een, meestal een slaaf, die de jongens naar school bracht. En dat zo'n pedagoog in die jongenstijd niet zo'n aantrekkelijk figuur was, dat kun je wel indenken. Want die man die keek of dat je niet spijbelde, die man die ging van stap tot stap met je mee, hoefde geen uitstapjes te maken. In de ogen van die jongens was het vaak een ondraaglijk figuur. Dat kun je wel indenken. Want konden die jongens toen zien, konden ze dat? Dat dat nou tot hun nut was. Kinderen, dat geldt van jullie, dat kun je ook zo zien. Nou zijn er soms dingen in het huiselijk leven, van orde en tucht, die je aanvoelt als een beklemming. Dat je zegt, hè, waar altijd dit? Altijd, waarom mag ik nou niet zus of zo? En dat het toch gebeuren kan, dat als je 20 jaar oud bent of nog ouder, En je gaat trouwen dat je zegt, vader, vriendelijk bedankt en moeder, dat je dat gedaan hebt. Ik heb wel eens gedacht dat jullie me niks gunden. Dat jullie me... Nou... Ik heb wel eens geroepen, maar in angst maak me dan maar dood. Maar nee, dat was de bedoeling niet. Kijk, maar dat baldadige, dat ondeugende kind, dat noemde men toen een pedagoog, de slaaf, die dat kind naar het gymnasium bracht en zorgde dat het weer terugkwam. Dat onderweg geen belletje trok en al die ondeugd meer. Dus je ziet wel, een ondraaglijk juk kon dat zijn voor zulke jonge mensen. Want die wilden graag zo zijn uitvlieger hebben. Helemaal geen sympathieke man. En toch had de vader van die jongen, de vader, die had dat zeer wijs bedacht. Want die wist het wel. Die wist wel, die jongens denken, die zien het leven aan voor een, nou, ze zeiden wel eens een komijnenkaas. De jongens zien het leven aan, weet ik waarvoor. Die hebben nog geen verstand. De dwaasheid is in het hart van de jongen gebonden. Zie je, dat zijn die natuurlijke vader. En daarom, ze konden wel eens sputteren en zeggen, mag die nou niet thuis blijven? In die zin kan ik Luther wel verstaan. Dat hij zegt, ik haat dat woord gerechtigheid. Dat haatte ik. Altijd zou je zeggen in natuurlijke beeld, die kerel achter je aan, die oplet of hij niet iets doet wat niet mag. Altijd. Nooit kun je iets doen bij jezelf. Van de wet om te... Maar, je zult me toestemmen, in die tijd kan dat kind het niet zien. Nou, zo is het met ons ook, hoor. Wij kunnen het van nature niet zien. Van nature hebben wij of zo'n werkzame aard, zal ik maar zeggen, dat we als fariseërs zeggen, ik zal goed luisteren, oh vader, ik ga wel mee. Of we knersen onze tanden, van woede en ergernis, er kwam het die van dood was. Ja. Ik heb als kind wel eens gedacht, als er een bepaald gebod aan de orde was, even niet luisteren nou. Even, gauw ergens aan denken. Dat moet ik niet horen. Want dat trof mij. Dat wil ik niet horen. Ik zou me goed in kunnen denken dat een kind denkt, als dat er nou maar niet in stond, ik zou mijn oren wel even dicht willen houden, dat ik dat net niet hoor. Want ik heb gestolen, of ik heb dit, of ik heb dat gedaan. Zie je, dat doet nou niet zo sympathiek aan. En we zien dan helemaal niet, dat kan ook niet. Zolang wij geen genadedeelachtig zijn, zijn we of fariseers, of knessetandende goddelozen. Want die derde mogelijkheid, die derde weg, die is er toch niet. Of zijn we, ja, je zou misschien een derde weg kunnen noemen, te dood om vijandig te zijn, te sufferig, ik weet niet. Maar nee, er is geen derde weg. Het is er niet. Dus het is of voor of tegen. Wat niet vergadert, dat verstrooit. Voel je. Maar goed. Nou ter zake komen. David heeft het wel gezien. Achitofel niet. Achitofel was onder de wet. Naar de letter. David was onder de genade. En dat betekende ook onder de wet des geestes des levens in Christus Jezus. Dat zal ik u uitleggen. Die Achitofel was een hele rechtvaardige man. Nou was het in zijn familie een kleindochter, Batseba. Die was door David onteerd. En het is erg. Want het gaat er niet om, om te zeggen dat was zo erg niet. En ik hoorde een ander zeggen, ja dat moet je zo niet lezen, want Batseba is de kerk. En David is Christus. Dat noem ik de zonde verdonkeren manen. Op een godsdienstige manier eruit praten, dat niet zo erg. Dat was heel erg. Het is alleen jammer als ik niet geloof dat ik nog 1000 keer goddelozer ben als die man. Dat is jammer. Het is erg. Dus kun je begrijpen dat die Achitofel er een wraak had in zijn hart. Dat hij dacht, ja, dat kan jij nou wel doen. En denk jij dat je er zo af zal komen? Hij was dus doodschuldig. Naar de letter der wet. Kun je begrijpen, om eens even plastisch voor te stellen, dat als die David daar zingt, gena, o God, gena, dat die Achitofel steeds woedender wordt, dat hij zegt in zijn eigen, maar zo zal hij er niet afkomen. Zo zal hij er niet afkomen. Denk je wel dat daarmee op te lossen is? En als David sprak, dan zal ik de zondaars uw wegen leren. Uw heilspoor zal ik vertellen. Dat ze moed mogen scheppen uit mijn behoudenis. Toen heeft Achitofel gesist. Dat dacht je maar, man, je bent er nog niet. Toen dan ook de gelegenheid zich voordeed om te kiezen. Toen koos hij onmiddellijk naar zijn inzichten het recht, de wet. Nou doet de mogelijkheid zich voor. Die bloedvergietdienst, bloed zou vergoten worden. En je weet de afloop. Wat liep het toch droevig en ellendig af. En toch denk ik dat die Achitofel verteerd is door het gekrenkte gevoel. Door zijn gekrenkte rechtsgevoel. Kun je toch wel indenken, zet er je eigen naast. Ik weet wel, al die dingen moet je ook in het raam van zijn tijd zien. Die kun je niet nu zomaar projecteren in onze tijd. Dat geeft vaak blijk, als men dat doet, bij voorkeur zulke verhalen of geschiedenissen uit het woord bespreken. Dat geeft soms blijk dat het als een vlag gedaan wordt om eigen goddeloze leven te bedekken. Daar loopt het niet over, dat weet ik wel. Maar het gaat nu eens om de feiten. Kun je niet indenken dat die Achitofel zegt, dat vergeef ik hem nooit. Dat kan toch niet. Hoe kan nou één Jood die daartegen de mens aankijkt en die in zijn eigen inbeelding een zoon van de wet is, een werker der gerechtigheid, hoe kan die nou het woord dragen? Niemand is goed dan één, namelijk God. Voel je dat met eerbied gesproken? Kon het niet anders gaan dan alle mensen moesten opstaan en het eerste godsdienstige mensen om te zeggen, hij is des doodschulder David en Jezus. Van Jezus konden ze dan niet zeggen. Wie overtuigt mij van zonde? Maar de lasteraar die mij, die God van de troon aftrekt, door zich aan God gelijk te maken. maar ze bedoelde, ik hoop dat u het mag aanvaarden en dat u het in zachtmoedigheid mag ontvangen. Maar ze bedoelde, daar komt er één, die komt te dicht in de buurt. Ik zit op de troon. Aan wie heeft God meer een welgevallen dan aan mij? Zo intens goddeloos is de mens. Hij kan niet anders meer dan zichzelf bedoelen. Zo goddeloos. Kun je nou zeggen, die David, dat is nog goed, die was onder de genade. Kun je daarmee zeggen dat David de wet niet heeft gehad, of de wet zou hebben misgekregen? Wel nee, die man heeft grote liefde. Wat was de wet nou voor David? En wie heeft in die beslotenheid van de wet, door het allerheiligst geloof, door al die schemeringen, ceremonieën, donderslagen, wat er ook genoemd mag worden, heeft hij gehoord, ik ben de Heer uw God. Hij heeft een verbond gemaakt, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten, maar het komt. Het komt. Wat komt er? Wat komt er? Waar die wet, die pedagoog, mij naartoe wijst. Ja, dat zie ik niet. Dat zie ik niet als God mijn ogen niet opent. Maar als God mijn ogen opent, dan zie ik het. Dat die wet is de vinger, is een hand. Die uiteindelijk zegt, daar komt het lam. Alleen die wet kon nog niet zeggen, hier is het lam. Want het bloed van stieren en bokken kon geen verzoening aanbrengen. Dat was, als het ware, de gebrekkelijkheid in die bedeling. Het mindere. Het mindere. Dat de wet wel verkondigde van die grote God en zijn genade, van vloek en zegen, maar die wet die stelde niet de vloek en de zegen mij voor ogen, zoals Johannes, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar David heeft in dat huis, laat ik het zomaar zeggen, in die oude bedeling wel degelijk, door het allerheiligst geloof, door al die vertakkingen heen gezien, hij komt, hij komt. En dat is de strekking in de eerste plaats van deze verse. Eer het geloof kwam, eer de bedeling der genade Gods in Christus in de volheid des tijds kwam, dat alle bedekselen werden weggenomen. En hij vrijuit ging spreken van de Vader en zijn Heilige Geest uitstorten in het midden der gemeente, ja, op alle vlees. Toen waren wij in een huis met veel ramen, van moeilijk doorzichtbaar glas. Van verre zagen wij het licht. En waren zij getroost en verblijd. Voor anderen bleven de nevelen staan. We zijn besloten geweest. Ingekapseld. Totdat Christus geopenbaard werd in de volheid des tijds. Toen God zijn zoon zond. Toen zei hij tegen zijn jongeren, ook niet tegen iedereen, maar toen zei hij tegen zijn jongeren, het is u gegeven de verborgenheden van mijn koninkrijk te verstaan. Zo dan gelaten. En nu hou ik even strikt Paulus aan in de zin van zijn betoog. Christus is geweest, die pedagoog, die leidsman,
in dat tijdperk, in die bedeling. Toen zaten wij in dat huis van ceremonie en inzettingen en rechten en plichten gevangen. Alleen van verre door het geloof werd er over en doorheen gezien. Tot Christus. Toen hij kwam, toen werd het waarop dat wij door Christus om Christus gerechtvaardigd zouden worden. En met Christus. Geliefde, ik meen in deze de schrift geen geweld aan te doen. In geen delen. Maar de hele lijn van het betoog van de apostel Paulus. Die ligt daarheen. Zodat wij niet zonder meer klakkeloos moeten zeggen. Ben je aan de Sinaï geweest? Want eer je dit, dan zal je eerst eens aan de Sinaï. En dan zal je toch wel eens. Dat heeft geen grond in het woord. Dat heeft Paulus afgesneden met het woord dat God voordat de wet kwam 430 aan Abraham de belofte uit genade gegeven heeft, toen hij nog in de vooruit was. Ziende ook op de heiden, die zonder meer in kennis zouden gebracht worden met de boodschap van Gods genade en ontferming. En die bedeling, zegt de apostel, daarin leven wij. Maar nu een vraag. Als ik niet begrijp, moet je mij de schuld geven, hoor, dat ik het niet goed genoeg zeg. Maar je moet er maar niet te verdrietig om zijn. Want het is een zaak die lange jaren in mijn ziel geweest heb en waar ik nog niet een tipje van durf te zeggen, geestelijk te verstaan. Maar toch lange jaren, als ik wel eens iets las of zo, ik kon het maar niet. Ik zeg, och Heere, leer mij toch de weg door u bepaald. Want wat die gezegd heeft, dat kan ik allemaal niet verstaan. En dat kan ik niet verstaan. Maar het ergste is, ik kan uw woord niet verstaan. Leer mij uw woord toch verstaan, Heer. En toen heeft de Heer het wel iets, zeg ik erbij. En dat iets, dat komt omdat mijn verduisterd verstand, ach, het kan niet vatten. En het kennen is ten dele. Maar laat ik het zo zeggen, een schemering heb ik er van mogen zien. En daarom wil ik graag de vraag beantwoorden van degene uit ons midden die misschien zegt, ja, maar, dat kunt u nou wel zeggen, maar een mens zal toch, hij zal toch eerst, en wat je dan zo hebt, dat heb ik verleden week nog gezegd, die vrouw, die zei tegen me, ze zijn tegenwoordig zo makkelijk bekeerd. We zouden eerst eens 80 dagen aan de Sinaï zo gezeten moeten hebben. Ik weet de week nog aangehaald. Dus, nou, ik geloof, het kan wel een levende vrouw zijn. Dat twijfel ik niet zo gauw aan. Maar in het verdere gesprek was ze nog knap remonstrant zo. God wil dat alle mensen zalig worden, zei ze. Ik zie, ja, maar niet zoals u dat bedoelt. Dat is zo niet. De Heer bedoelt, die vaagt al onze hoogmoed weg. En de Heer wil zeggen, Rijkaard, die lorreboer waar je op neerkijkt, die haal ik tevoorschijn. En die man die in het gesticht zit, die ben ik genadig. Maar ik moet niet uit gaan spelen met een algemene genade wil in God. En ik heb nooit gehoord dat wat God wil, dat dat niet gebeurde. Of nooit. Dat haalt God naar de laagte. Dat is een groot God. die alles, alles, maar dan ook alles in zijn oneindige grootheid heeft verordineerd. Anders krijg je zo'n ziekelijke, akelige godsdienst van de noorden mensen zo bidden dat je zegt, oh, wat hebben we toch een harde God. Die mensen willen zo graag, maar ja, het treft het slecht, God wil het niet. Dan moeten wij God overhalen. Nee. Wat Gods raad betreft, die zal bestaan tot in de eeuwigheid. Maar ik wil de antwoord geven op die vraag. Ik zei u, de wet staat in het evangelie. Dat wil zeggen in het woord Gods waarvan de catechismus zegt, dat God zijn een, waaruit weet gij dat van die middelen uit het heilige evangelie, welk God eerstelijk in het paradijs aan onze eerste ouders Adam en Eva heeft geopenbaard enzovoort, patriarchen, ceremonie enzovoorts. En ten laatste in zijn zoon heeft vervuld. Dus kun je merken dat de catechismus eigenlijk de hele Bijbel beschouwt als evangelie. Nou, dan moet je eens goed opletten. Ik heb u gezegd dat Paulus hier heeft aangetoond dat die wet ook om der overtredingen wil daarbij gesteld is. In welke zin? In welke zin? Nou heb ik het even om de wet op zichzelf. Dan moet je eens eerlijk wezen. Heeft die wet, heb ik toen gezegd, heeft die wet ooit van ene overtreder een overtreder gemaakt? Voor God bedoel ik. Zoals ze vanavond gezongen hebben. Wil mij uw naam ter eer al mijn euvel daan vergeven. Toen heb ik gezegd, nee mensen. Maar de apostel die doet hier zo'n verschrikkelijke slag. Want hij zegt hier eigenlijk, die wet, die is omdat wij van die wespen zijn, is die wet ook nog werkzaam geweest om ons op te jagen. Totdat het zaad kwam, toen maakten we de maat van onze ongerechtigheid vol met de wet in de handen. Daar kun je nou zien wat de wet bewerkstelde. Wat was het uiteindelijke resultaat? Of een hoop goddeloze mensen die voor het vaderland wegleefden, en een groep mensen die erg vroom waren en die zeiden, kruis hem. Dat was nou de wet op zichzelf, zoals Adam die godsdienstige vlegel hem aanpakt en durft te pakken. Maar nou zal ik u vertellen wat de wet in de evangelie is. Daar zegt de catechismus van, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Wat wil dat nu zeggen? Wat wil dit zeggen? Niemand komt tot waarachtige verbrijzeling, vernedering, verootmoediging des harten dan door de wet, zoals ze door Christus wordt geleerd en verklaard en door de Heilige Geest toegepast aan de harten. Daardoor. En hoe gaat dat dan? Zal iemand zeggen. Niet zo zoals ik van iemand hoorde die werd met zijn om de tafelpoot gekruld en zijn borstkast in elkaar gedrukt. En toen zag hij een zwarte bal oprijzen en toen was hij gerechtvaardigd. Dat is onzin, hè. Dat is onzin. Ook dat de mens zegt, ik heb zo lang onder het recht Gods gelegen. Nee, mensen. Want die mensen die blijven dik en vet erbij. Meestal. Want waar het werkelijk de wet ons aankijkt, ach, daar komen we in de wanhoop terecht. Buiten het evangelie. In de wanhoop terecht. Wat is nou de gewone weg des Heren? Om ons bijvoorbeeld eerst in de wanhoop te drijven en dan op het laatste moment te zeggen, zo is dan die systematische voorstellingen. Dan ben je in de wanhoop op sterven na dood. En dan zegt God opeens, nou zal ik mijn andere hand eens laten zien, kijk eens. Ik weet wel, de Heer heeft 1000 wegen en middelen om mensen te leiden en te leren. Maar ik geef u de verzekering dat het Gods gewone weg is in de gemeente. Bekeert God daar anders, in grondslag hetzelfde. In grondslag hetzelfde als dat we midden in de wereld leven. Maar toch zeg ik u, in de gemeente, zo geruisloos als de zon aan de hemels schrijdt. Maar ook zo onwederstandelijk, meest voorkomende, gaat God door om die zondaren te ontdekken. Als de wet voorgelezen wordt, ook. Maar die wordt tenslotte ook voorgelezen door een bedienaar van het evangelie, als het goed is, door een ouderling. Nee, als het evangelie komt, voel je. Och. Ik zeg wel eens, dat is het meest aangrijpende, dat als dan in die zin de wet geestelijk is, en ik vleeselijk en die trouwe goede God in de hemel, die daar zijn enige kind niet gespaard heeft. En er staat op de aarde de allervuilste en allermeelaatste mens die in kunt denken. Dat wonder. Dat heeft niks te maken met een tafelpoot. Het heeft niet te maken met toen zei ik, gooi mij maar in de verdoemenis. Nee. Ach nee, dat heeft met heel iets anders te maken. Dat heeft te maken met zere goedheid kent geen palen. God is recht. Hij sloeg zijn heilig kind dood. Daarom zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. In het spoor van Christus. In het spoor niet van een handjevol letters, maar in het spoor van de gerechtigheid van Christus. Want die letters waar we onze mond zo vol van hebben, die slaan ons voor eeuwig dood. En werkt de dood. Maar de bediening, de zalige bediening van Gods geest en genade, werkt door het evangelie, het leven en de gerechtigheid. Dan is deze tekst dus toch nog van betekenis voor nu. Ja, mensen. Want eer wij nou tot dat geloof gekomen zijn, mogen we het over de Heer Jezus hebben en over dit hebben en over dat hebben, maar we staan toch achter een beslagen ruit. Waarom? Al zeg ik het nog zo rechtzinnig, hij is niet mijn hoop, mijn enig al. Hij is niet mijn zonde en mijn gerechtigheid. En in werkelijkheid zit ik aan alle kanten vast. Ik probeer in 1000 bochten te wringen. Ik heb een mooie manier, ik weet hoe het moet. Ik kan zeggen hoe het is. Maar ondertussen zit ik gevangen. Waarom? Het kan toch niet anders, dacht je dat die wet met één mens op goede voet kan staan, al wordt hem dan niet direct zo zat, ja de wet wordt ons al zat, maar al werpt hij dan ons niet in één keer weg in de rampzaligheid, Je zult er geen rust bij vinden. Want je wordt voortgejaagd. Nog meer, nog meer. Ook Paulus, voortgejaagd. Doe ik nog wel genoeg? Kan ik nog niet wat meer doen? Kan ik niet naar het buitenland gaan om nog een paar van die gehate mensen te vinden? Om ze over te leveren in de gevangenis tot de dood. Dus in die zin is dit erg genoeg hoor. Als je onder dat heilrijk evangelie leeft, dat het zo is, dat is erg genoeg. Ja. Dat is erg. Ik bedoel, daar hoef je niet van te doen, nou ja, dat is nou eenmaal zo. Nee. Als de apostel in de gemeente werkzaam is, dan houdt hij die gemeente, die bij de aanvang die enige naam mocht beleiden, hij gaat niet redeneren, maar hij houdt ze boven het vuur. Hij zegt, denk erom. Onze God is een verterend vuur naar alle kanten, ten doden en ten leven. Maar wie dat bloed onreinigt, die niet hoort, er blijft geen slachtoffer over voor de zonde. Zie je, zo werkt dat vast. Door de Heilige Geest, maar geliefde, zie je wel. Dan is het in die zin, dat stem ik toe, is nog zo. We komen niet los ervan, zolang we niet in de Heer Jezus mogen geloven, of geloven. En niet los van. Dan kun je zeggen, ik ben een evangelisch mens, maar dat is maar een praatje. Want dan heb je een werk evangelie. Dan is dat evangelisch nog werken. Alleen, je moet geloven, je moet dit en je moet dat. Maar het is nog werken. Dat is nog niet. Dan kom je nog die gevangen. Maar nooit, of tenminste niet in die zin, dat stem ik niet toe. Alsof de mensen zeggen, ja, en toen was ik op dat, en toen was ik zo zachtjes aan op het plekje gekomen voor het evangelie. Dat was dan de pijnstiller. Begrijp je? Dat er nou één. Ja, maar zo is het niet. Want dan zeg ik, nee mensen, als je op dat vlak door wil gaan, dan heb je het evangelie nog nooit gelezen. Dan heb je nog nooit gelezen dat dat evangelie mij met al mijn bewegen en werken aan het kruis nagelt. Dat het evangelie mij de adem uit de keel wegneemt en me laat stikken. Mij tenminste. Want dat evangelie tekent mij daar wat ik waar ben en wat de wet betekent. Dan heb je het, als je op die manier evangelisch bent, dan heb je het evangelie nooit gelezen. Heb je nog nooit een steek in je hart gehad dat je zegt, o God, daar staat die vagebond, die ellendeling. Dat je geen vuur van de aarde liet komen om hem te verteren, daar staat hij. Die mensen. En daar hangt hij die zegt, Vader, vergeef me. Ze weten niet wat ze doen. Kijk, daar gaat nou een mens overstag. Maar niet een soort bekeringsgeschiedenis maken van eerst dit en dan de wet op zich. Begrijp je? Dan weet je niks, geen sprankeltje van dit en van dat. En tenslotte, de een heeft het nog mooier als de andere. Dan zei het behang is van de muur gescheurd moeten hebben, de kalk eraf gekrabbeld. Voordat je daar bent. En mijn zoon is niet. Want ik zeg liever mensen, al ga je op je kop staan en al sla je een gat door de muur heen. Het baat je niet, want je bent verloren. Ik vind het een goedkope oplossing. Het behang eraf en de kalk eruit. Nog vrij goedkoop. Maar het gaat niet. We lopen ons te pletter. De deur is gesloten langs die weg. Maar geliefde, tot Christus. Waar de Heer Jezus zich gaat openbaren, en dat doet hij toch in de prediking van zijn dierbaar woord. opdat we uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Daar komt het aan die schemering en al die, dat menselijk drijven, dat misverstaan van de wet, daar komt een einde. Want als je dan gaat zingen, hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachtingen de ganse dag, dan zie je die beminnelijke zaligmaker. Die zie je dan. Als je dan gaat zingen wat vrede heeft, elk die uw wet bemint, dan zeg je, ja, dat is waar, heren. Dat ervaar ik. Want daar waar ik u als mijn enige borg en middelaar mag bewonderen, geloven dat u het alleen bent, daar heb ik vrede, te midden van alle onvrede. Maar waar ik dat niet geloof, daar ben ik een voortgedreven zee, die niet rusten kan, zegt God. Zie, daarom waarschuw ik wel eens mensen, geef er geen gehoor aan. Duizenden mensen worden heel hun leven gevangen gehouden met zulke dingen. Dan zitten ze maar in punt 1. Dan zei je eerst eens punt 2 tot 7 toe. En dan tenslotte, als hij nog eens teruggebracht mag worden. Maar dat is niet naar het woord. Dat is onze drijverij, onze eigenwilligheid. Je kunt niet zeggen, dan zou je Sini dit en dat. Nee. Dan kun je wel zeggen, als je nou aan de Sini mag staan en je mag Mozes daar zien klimmen totdat hij in de donker verdwijnt en je krijgt dan een oog op die dierbare Jezus die zegt, handen af kinderen, laat niemand de berg aanraken. Ik ga wel. Ik ga wel de donkerheid, de wolk, de duisternis, het vuur in. Laat de donder stralen op mij vallen. Laat ze mij verteren. Ja, dan zeg ik, dan is het wel waar. Want dan zie je dwars door Sinaï heen de berg Sion. De berg van de levende God. Waar hij gehangen heeft aan het hout. Nou ja, en daarom is het niet zo eenvoudig. Niet zo moeilijk. Als je korte samenvatting, als je niet alles hebt begrepen, dat is niet zo erg. Maar de apostel zegt, die de Heere Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking, de Heere komt. Dus wat zeg ik, wat zeg ik daar nou van? Heb je de Heere Jezus lief? Het hoeft niet in een of andere versie te demonstreren. Of met een trompetter. Ach, ze weten niet wat ze zeggen vaak. Ondertussen hijgen ze al naar de volgende ademhaling. Nee, maar de verborgen unie, de mystieke unie met Christus. Door de evangelie bestraalt zijn heilige wet, waardoor je werkelijk aan de grond kwam. En hoe je ook aan de grond zat, dat je dacht, oh, al zou ik verloren zijn, oog. Hij is toch de koning, hij is het lam, hij is de liefste, hij is de allerschoonste. Ik heb zondag gezegd, welk is uw enige troost, hebben wij stilgestaan, heb ik nog gezegd. Heb ik dan wel eens dat je zegt, ach, dat ik de Heere nou eens een hand mocht geven, want we zien door de spiegel in duister reden de Heere Jezus en hem recht hartelijk bedanken en zeggen, Heere Jezus, u bent alles. De hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in het hart wordt uitgestort. Ik heb mensen ontmoet die met een zuiver gereformeerd geloof zich tenslotte ontpopten als vijanden van de genade. Want de duivel is zo machtig. Maar, kijk, weet je wat die Satan nou niet vermag? Hij kan maar nooit dat hoogmoedige, akelige, harde hart laten smelten onder de stralen van die liefde zat. Dat kan niet. Want als je nou bedenkt dat wij liefdeloze monsters zijn, dan moest je denken van een genade. Als daar zo'n ellendeling op de weg zit, of waar die ook zit, in zijn auto of op de straat, en God is er, met zijn woord. En hij gaat zingen, geloofd zij God met de diepste ontzag. Hij overlaat mij dag aan dag met zijn gunst te wijzen. Ik zeg altijd, waar is nou het werk van de Heilige Geest aan herkenbaar? Ook in de ontdekking, de afbraak van ons mensen. Dan loopt er een gouden draad door van Gods trekkende liefde. Precies zoals de catechismus dat zegt, dat leert ons Christus. Dan is Mozes niet die een leermeester is. Dan is het Jezus. Die zegt, maar ik zeg u. Want die tot zijn broer ten onrechte zegt, raak dwaas, die strafbaar door het helse vuur. Die zegt tegen mij en tegen alle fariseërs, maar ik zeg u, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft door reden overspel met haar gedaan. Maar ik zeg u, het is een gave. Als je zegt het is een gave, wat voor zowat u van mij ten nutte zouden komen. Met andere woorden, je zegt tegen je vader en moeder die arm zijn, dat had ik net voor de tempel bestemd. En de koning zegt, dat is goddeloos. Dat is een doodzonde. Als je zo de wet mag leren, dan ga je werkelijk van de plank. Niet één keer, niet 10 keer, maar je hele leven lang. Totdat het laatste nog is dat je vrouw zegt tegen de begrafenisman, doe maar dicht. Ik zeg het een beetje zinnebeeldig. Doe maar dicht, schal, kan niet wachten meer langer. Want ze beginnen op te zetten en uit elkaar te vallen. Om u de intentie bij te brengen. Wat een goddeloze wij zijn. Waar het evangelie ons de wet gaat verklaren en belichten. Hoe goddeloos we zijn. Kun je dan indenken dat je dan wel eens blij bent dat de Heer er een punt achter zet. Dat je aan de ene kant moet zeggen. Heer, ik ben uit de aarde aards. Ik heb geen geestelijke organen. Ik ben helemaal uit de aarde aards vleeselijk. En aan de andere kant, ik dank God door Jezus Christus. Hij heeft verlost op Golgotha, maar hij zal ook verder gaan en zelf er een punt achter zetten. Dan is het uit. Dan is het uit. Voorgoed. Nou ja, als hij dat nou gelooft, dan hoef je daar op zichzelf, al heb je nog zo'n hekel aan pijn en smart, dan hoef je daar op zichzelf niet zo bang meer voor te wezen. Want wat weet je dan? Wat geloof je dan? Ik ben geneigd God en mij naast te haten. En ik vermeerder altijd de schuld. Dan geloof je dat? Dat jij die zondaar bent met die onzalige fontein van binnen. Kijk, de mensen was dood, dat is akelig, sterven is akelig. Maar wat denk je? Wat is dat voor een ellende dat we hier in deze tabernakel hem niet loven en prijzen die het waardig is? Dat je eigen prijst. Dat je moet zeggen, heren, trouwe heren. Het is een schandaal. Met al zijn bidden, met alles wat hij doet. Nou, dat is de lijn van dit woord. Waar Christus komt. Ja, of kwam in het Oude Testament. Of waar we Christus mogen kennen, zeggen we, heren, het is zo goed. Ik dacht dat u me wilde vermoorden. Ik dacht dat u me dood wilde maken, altijd. Ik dacht dat u me gek wilde maken, wel eens. Ik dacht, ik mag ook niets. Maar ik ben in de war. Want ik heb het nou gezien. Die leraar of die pedagoog, die draagt me niet naar de hel. Maar uw bedoeling was dat ik door het geloof zou leren verstaan. Hij wees me naar Christus. Zondaar, daar hangt je wet en je evangelie. Daar hangt je zaligmaking. Ik hoop dat wij alle dat mogen verstaan in onze harten, iets ervan in dit leven. Denk niet, ik wil het niet op het vlak trekken van een dogmatisch gesprek. Nooit niet. Maar ik wil het op het vlak trekken van Gods werk in ons leven door zijn woord en geest. Die wet, dat evangelie, het is alles onuitsprekelijke genade van de drie-enige God. Daarom roep ik alle toe die zich misschien hebben beangstigd omdat ze die horen. En die zegt dit. En die zegt, oh, dan zal de, hij bekeert. Oh, laat hem maar lachen. Bekeert. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Ik heb er nooit van gehoord. Dan zal er eens wat moeten gebeuren. Ja, maar die man heeft nog nooit geloofd die dat zegt wat er gebeurd is. Houd dat vast. Dan moet je me zonder vier ogen vragen. Heb jij nou wel eens geloofd wat er gebeurd is op Golgotha? Met jou? Daar staat de wagen stil. Daarom, ik wil alle ellendigen oproepen die niets kunnen vinden. Die niets kunnen hebben. En zeggen, geliefde, het lijkt u of u op weg bent naar de rampzaligheid. Zo komt het u voor, zoals die jongen. Maar denk erom, de geest van Christus is dan bezig om u als een naakte, een blinde, te doen geloven in hem die u zo vrijspreekt. Wat bedoel ik daarmee? Laat ik heel ver gaan en zeggen. God spreekt de zondaar. God spreekt Christus vrij. En die in hem gelooft, zal vrijgesproken zijn. Geen opzwieperij. Van dit niet, nog van dat. Die in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Als je dat geloof los moet laten, en dat je zegt, nou ben ik zo ellendig, ik geloof dat ik een verstandsgeloof heb. Stem het toe. Als je geen raad meer weet, stem het toe. En zeg, ja, dat is waar. Ik ben een berekenende man of vrouw. Ik zit hier. Maar als je dan aan het eind bent van al die dingen en complimenten, dan heb ik je nog geen raad. Als je het werkelijk gelooft bij zo'n huichelaar bent, zeg dan, lieve Heer Jezus, want dat bent u. U bent mijn geloof. Wil het alsjeblieft wezen voor mij, dat ik die belijdenis mogen houden. Hij alleen. Nou ga dan nu weg. Ga dan nu weg. Door nood en dood heen. Want dat geeft pas waarachtige bevinding. Want dan zul je merken in je leven. Daar staat nou alles tegenop. Je eigen ook. Want iedereen zegt van binnen. Jij, je bent gek. Ander zegt. Brutale hond. En derde zegt. Man, je hebt niet dit. Je hebt niet dat. Hoe heb je weer gebeden? Hoe heb je dit? Hoe heb je dat? Alles staat er tegenop. Maar ik weet het zeker omdat God het zegt. Gij zult niet beschaamd worden. Want de Heer Jezus is voor zulk een volk, is die een uiterste schande geweest. Omdat gij in het gericht Gods niet verdoemd, maar in en door en om hem en met hem rechtvaardig zou zijn, blank en rein. Nu, dan zou ik haast tegen alles willen toeroepen. Want ik zondag zei Luther, die zei: vivit, hij leeft, hij leeft. En zolang hij leeft, leeft hij boven mij, akelig stervend, ontbindend mensenkind. Maar ik geloof het niet meer. God zegt: je mag het niet voor waarachtig houden wat je ziet met je ogen en wat je denkt te voelen en wat je al die dingen meer. Houd het daarvoor dat gij met Christus mede gekruisigd zijt, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan zou zijn. Het is afgelopen. Hij alleen leeft. Al heb je er dan last van, al heb je er misschien nog zoveel last van, de tijd komt dat ons eigen ik, de wereld, de duivel, de godsdienst, het zal moeten verliezen. Voorgoed. En God zal zeggen: kom in, gij gezegende mijns vaders. Want ik ben hongerig geweest. Als we ons konden schamen, zouden we ons dan nog schamen. Zouden we zeggen: alsjeblieft niet, Heere, ik heb nooit wat gedaan. Want ik was een grote vrek. Ik was een egoïst. Ik was dit en ik was dat. Dat hebt u gedaan. U hebt dat alleen gedaan. Maar dan zal die zeggen: nee. Want als je dat deed, en dat je als een grote gierigaard nochtans met barmhartigheid bewogen werd over een arme Lazarus. Dat heb ik wel gedaan, maar dat reken ik je ook nog toe. Uit genade, alsof je dat zelf gedaan had. Zie je nu, hoe groot is het goed dat hij zal geven. Maar dit wil ik zeggen, dan zou je nog zeggen: als je dood kon schamen, zou je zeggen: nee, Heer. Want mijn leven was een toneelvertoning. Maar uw leven, dat is alleen het leven. Adem.